De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een jaar geleden, op 18 september, werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Doodgeschoten toen hij van zijn huis naar zijn auto liep. Wiersum verdedigde Nabil B., een kroongetuige in het proces tegen Ridouan T. Ik blijf hem maar T noemen, maar hij wordt in de kranten met zijn volledige achternaam ook genoemd. Daar hebben we het misschien zo nog wel over. En hij is Nederlands beruchtste drugscrimineel. Het vermoeden bestaat dat Ridouan T. opdracht tot de moord heeft gegeven. Er is een verdachte opgepakt, maar er is nog niets bewezen. Die gebeurtenis schokte advocatenland, schokte de samenleving. En het maakte in één klap duidelijk hoe extreem de druk op advocaten kan zijn. Zijn advocaten daartegen bestand? Hoe zit het eigenlijk met het morele besef van strafrechtadvocaten? Met die vragen gingen groene redacteur Margreet Vochtelo en oud-rechter Annerie Smolders op pad. En deze week doen ze in De Groene verslag van hun moeizame zoektocht. Dag Margreet, welkom in de podcast.
Hallo, dag.
Annerie zou er eerst ook bij zijn, maar die heeft zich laten testen op corona.
Zo is begrepen. Het, ja. En dus, de uitslag is nog niet bekend, dus thuis wachten.
Jij mag ook voor Annerie praten.
Ja, dat mag. Ja.
Je bent nieuw in de podcast, maar je zit al eeuwenlang bij De Groene. Dat wil zeggen een jaar of 20 heb ik gezien.
Een kleine 20 jaar, ja. Zeker. Ja.
En juridisch gebied is een van jouw aandachtspunten.
Ja. Dat is het juridisch en dan ook de rechtsstaat. Dat is meer de maatschappelijke kant ook van de rechtspraak. Dat zit in mijn pakket.
Ja.
Zeker.
Wil je de microfoon nog iets meer voor je neus schuiven?
Ja. Ja, dat beter zo, ja.
Veel beter zo.
Ik hoor het nu ook wel, hoor. Ja.
Van wie kwam het idee voor dit artikel?
Nou, het is een beetje simultaan gegaan. Annerie Smolders is medewerker van De Groene. Zij heeft over rechtspraak. Zo hebben we het wel eens over dingen samen.
Want ze is ook oud-rechter, hè?
Ja, ze is oud-rechter en journalistiek gestapt, lang geleden al. Dus ze kent de wereld heel goed. Dat is dus heel prettig.
Ja.
Dat is wel nodig voor deze best complexe thematiek. En in mijn geval was het zo, ik had een keer een interview met een advocaat, met de sociale advocatuur. En die zei, ik doe niet strafrecht, want het is heel moeilijk om niet mee te deinen met je cliënt, als het gaat om in dit geval dan criminele topfiguur uit onderwereld. Uiteindelijk kan je die druk heel moeilijk weerstaan. Het lijkt me vreselijk om daarin te moeten zitten. Dat zijn bepaalde karakters die soms manipulerend hun weg hebben gevonden naar die positie. Daar kan je niet onderuit en dat boeide mij enorm. Ik dacht, dus criminelen en advocaten hebben een bepaalde relatie.
Mm-hmm.
Nou, dat was één ding. En het andere is dat ik gewoon de lekenvraag altijd al wel had van hoe kan je een lustmoordenaar of een gruwelijke crimineel, dan wel een jihadist met een aanslag op zijn naam, althans verdacht ervan, hoe kun je die verdedigen? Hoe werkt het met je eigen moraal?
Ja.
Nou, die dingen bij elkaar zetten mij tot die vragen die uiteindelijk tot dit enorme onderzoek hebben geleid.
Ja, je hebt heel wat advocaten, of jullie hebben heel wat advocaten gesproken. En je was al bezig toen Dirk Wiersum werd doodgeschoten.
Ja, dat is juist. We zijn, het is nu in september, nou inderdaad een jaar geleden. Eind augustus zijn we begonnen.
Okay.
En dat mag er zijn, een jaar geleden.
Ja.
Dus die klap was er nog niet. En we zijn vrij rustig begonnen met een hoogleraar strafadvocatuur.
Wie was dat, de eerste?
Dat was Diane de Wolf. En die had al meteen wel een hele goede, het zit ook in het stuk, een heel goed hardopvragend idee over waarom het toch wel een goed onderwerp is, dat ethisch besef.
Mm-hmm.
Het verwijt is namelijk dat het minimaal is. Nou ja, ze zegt, ze hebben wel verantwoordelijkheid. Ze kosten geld, de maatschappij, maar ze zijn heel gesloten. Als bolwerk of als kasten, hoe je het maar wil noemen, daar kom je niet doorheen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met iets cruciaals, het beroepsgeheim. Waardoor ze ook nooit iets kunnen zeggen over de inhoud van zaken. Maar wat gebeurt er nou achter de schermen? Hoe gaan ze met deze moeilijke cliënten om?
Ja.
Nou, dat was het eerste gesprek en een week later was die klapper. En daarna kwamen we in kantoren waar eigenlijk iedereen aangeslagen zat over wat er was gebeurd. En overal zagen we zijn foto aan de muur hangen. Eigenlijk geen kantoor niet. En dat, ja, de impact daarvan was gigantisch, is gigantisch.
Ja. En betekende het eigenlijk ook dat advocaten praatgrager waren daardoor? Doordat Dirk Wiersum was doodgeschoten?
Nou, dat is een goeie. Aanvankelijk niet. Want ze zijn niet praatgraag als het gaat over die ethische dilemma's. Dat bleek dus allengs.
Nou ja, dat valt me ook op. Daarom noemde ik in mijn inleiding ook het woord moeizame zoektocht. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Jullie zijn me wat de vlakte gehouden. Hè?
Ja,
enorm. In die gesprekken.
Ja, bastions waren het.
Ja.
De mensen dus zelf, de advocaten. Ja, dat heeft wel... waren we toch door verrast.
Ja?
Ja, want ze zijn natuurlijk wel praters. Hè?
Ja.
Ze zijn professioneel gigantische praters.
Ja.
Maar daar in dat professionele praten zit ook meteen de valkuil. Want ze kunnen heel goed verdedigend praten en defensief praten. Zo niet agressief praten, dat hebben we op zich nooit meegemaakt. Maar het is wel hun jargon, hun beroepshouding die ook er is als je aan de tafel met ze komt te zitten. En ze hebben natuurlijk nogmaals dat beroepsgeheim. Dus dan over casuïstiek kon je nooit direct spreken, waar dilemma's aan kleven. Dus het werd vrij algemeen.
Ja.
En dan krijg je te horen, nee, we houden ons natuurlijk aan de regels van het beroep, de wet. Alles moet kunnen binnen die regels en die wet.
Ja.
Nou, en dan, natuurlijk, denk je. Maar waar ga je er tegenaan of eroverheen?
Ja, ja. Wat doe je dan als je die paar van die moeizame gesprekken hebt gehad? Heb je dan trucs in huis of heb je een strategie ontworpen of heb je iets?
Ja, nou, het mooie in ons geval was dat zij als oud-rechter de wereld kent, het wereldje, de juridische wereld.
Zij heeft ook strafzaken gedaan?
Nou, dan vraag je me wat. Ik weet niet uit mijn hoofd. Ik weet het, denk ik. Ja, dat weet ik niet.
Okay.
Maar ze kan natuurlijk die redeneringen die er zijn heel goed volgen en doorprikken als het moet. Rechters zijn natuurlijk daar ook op die stoel. Hè. Die moeten constant redeneringen goed begrijpen om ze te kunnen weerleggen, door te prikken. En ze kent ook het jargon. En ik ben toch meer natuurlijk een journalist. Maar die combinatie betekende wel dat we veel en veel verder konden komen, denk ik, dan gewoon journalisten met een dossier. Met een specialisme rechtspraak.
Maar heb je wel eens met je vuist op tafel moeten slaan? Hou op met die flauwekul en vertel nou eens gewoon hoe het
zit. Ja, dat ben ik dan wel meer. Dat is wel, ik bedoel, dus niet mijn stijl. Maar ik, als je de bandjes afluistert van al die 30 interviews, dan denk je eerst van, hebba, wat hou ik mijn mond nou niet even, had ik beter kunnen doen. Maar je ziet wel dat ik heel erg doorbeuk.
Ja.
Als het vastloopt. En dan in gewonere taal natuurlijk, maar... Ja, en ik weet ook natuurlijk ook wel heel veel over dit onderwerp al zich.
Ja. Nou goed, we gaan even naar een fragment luisteren over dat verhullend taalgebruik. Meer een grap, maar toch wel aardig.
Ja.
Beroemd strafrechtadvocaat Gerard Spong hebben we hier.
Meneer vraagt of er een categorie personen is of een persoon is die ik principieel niet wil verdedigen. Ja, die is er. Dat zijn mensen die mij niet betalen.
Dat is natuurlijk heel grappig van meneer Spong, maar dat is eigenlijk ook wel het soort antwoorden dat jullie kregen, volgens mij.
Ja, we hebben ook met hem gesproken. Dit is natuurlijk uiterst koket wat hij daar doet. Dat kan hij ook heel goed. Hij heeft dat, hij kan heel goed omgaan met publiek en met effecten.
Dat is ook hoofddoek tot het arsenaal van
de strafpleiten. Ja, dat zit vol met allemaal instrumenten in die gereedschapskist. En er wordt ook een vorm van humor, is natuurlijk een heel sterk instrument om dingen te weerleggen of niet aan de kern te hoeven komen.
Ja.
Maar in dit geval is dit natuurlijk gewoon waar. Maar een bakker kan dat ook zeggen. Wie betaalt, die krijgt het brood niet.
Maar hij maakt een grap, maar eigenlijk...
Maar er zit wel wat in wat hij zegt. Hè.
Hij verdedigt iedereen.
Hij zegt iets anders natuurlijk. Ik in principe verdedig ik iedereen, want iedereen heeft recht op een eerlijk proces en een goede verdediging.
Ja.
En dat zeggen alle strafadvocaten. Ja. Dus ook als wij vroegen, wat doe je niet, zeggen ze nee, het heilige principe van de rechtsstaat is terecht. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces.
Ja.
Je zit nou eenmaal in dit vak, dus je kunt ook een hele nare lustmoordenaar krijgen.
Ja.
Die doe ik dan.
Ja. Ik geloof dat Spong alleen ooit gezegd heeft dat hij Daisy Bouters
niet... Ja, zo
niet,
is het. Ja. Want dan zit je natuurlijk met een... Hè, dat is een meer ideologische verdachte of dader. Nou, daar hebben sommigen heel duidelijk aangegeven dat een bepaalde categorie niet iets is waar ze in mee kunnen gaan.
Maar het uitgangspunt, ook van Spong, is twee dingen. Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
Ja.
Dus die zit daar niet om de rechter te helpen.
Nee.
En de advocaat is partij. Die is per definitie partijdig.
Ja.
Die zit er voor de cliënt. En die zal alles doen wat die cliënt helpt.
Zo is het. Ze zijn maximaal partijdig.
Ja.
Dat is hun rol.
En dat mag ook, want het is gewoon officieel hun rol. Daar worden ze ook voor betaald.
Ja, want dat is, dat hoort bij hun kernwaarden. Hè. Naast deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid, hoort er ook partijdigheid bij. En, en dat is ook natuurlijk prachtig geregeld in de rechtsstaat, dat iemand dat voor jou doet tegenover de machtige staat die jou aanklaagt.
Ja, want dat is de rechtvaardiging van die houdingen. Ja. De staat heeft allerlei middelen om ons het leven zuur te maken.
Om een bootje te raken. Verzin het allemaal maar juridisch ingedekt uiteraard.
En die advocaat houdt de staat, controleert de staat.
Ja, en ik zou ook dolblij zijn als ik Spong dan wel Plasman of Fiek aan mijn zijde weet, die helemaal voor je gaan door het vuur gaan.
Ja.
Want ik snap het ook niet. Ik snap die hele procesgangen niet. Dat is hun kunde. Deskundigheid.
Ja. Hoe bedoel je, ik snap dit?
Nou ja, als ik ergens van verdacht word, dan kom je in het labyrint, het juridisch labyrint, wat je natuurlijk nooit als leek kan begrijpen.
Nee.
Dus je wordt ook daarin begeleid.
Spong zegt letterlijk in jullie verhaal, alles is geoorloofd, want de verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. En Plasman, dat vond ik ook wel een mooie verschuilende opmerking. Of ik ermee zit of een schuldige vrijkomt, ik kom helemaal niet toe aan wat ik daaraan vind.
Ik dan. Ja, dat is natuurlijk het begin van het stuk.
Ja.
Velen hebben dat in een variatie daarop gezegd. Hè. De emoties doen er niet toe. En het gaat ook natuurlijk niet om de daad zelf, maar om de dader die je verdedigt.
Ja.
En hij zegt eigenlijk, als ik dat goed gedaan heb, naar eer en geweten binnen de regels van het spel, dan... Stel dat hij vrijspraak krijgt op basis van, laat ik het ergste geval noemen, een vormfout. En dat is gelukt. Ja, daar ga ik er natuurlijk niet mee zitten. Ik heb het goed gedaan.
Ja.
Maar ik zal er wel mee zitten als ik vuil spel speel. En dat zegt bijvoorbeeld ook Stijn Franke. Die zegt, je mag heel hard en scherp spel spelen, maar het moet wel fair blijven.
Ja.
Fatsoenlijk blijven.
Misschien is het dan goed om het andere fragment wat ik wilde laten horen te gebruiken. Want daarin legt advocaat Wesky, volgens mij nog steeds de advocaat van Ridouan, uit. Ze was natuurlijk te gast in Zomergasten en daar zei ze over een eerlijk proces wat daarvoor nodig is het volgende.
De prijs is dat een onschuldige, als het goed is, niet wordt veroordeeld, maar de prijs is dat een schuldige ook kan worden vrijgesproken. Dat is de prijs van de rule of law, van een eerlijk proces. Als je dat proces... Dus dat je niet iemand veroordeelt omdat we allemaal denken dat het zo zal zijn gegaan.
Mm-hmm.
En er is wel geen bewijs en geen hard bewijs, maar het zal wel zo zijn gegaan. Dus alstublieft. Hè, dat is de schaal waar we nu langzaam zo de afgrond inzakken. Nee, we moeten allemaal op dezelfde regels kunnen een beroep doen.
De prijs is het... We mogen een onschuldige in elk geval niet veroordelen. En dat kan betekenen dat soms ook een enkele schuldige niet veroordeeld worden.
Ja.
Maar dat is de prijs voor een eerlijk proces.
Ja.
Jullie hebben Wesky ook gesproken?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, die hebben we wel benaderd. En in een ander, was een, of iets anders, maar wel binnen dit onderwerp. En die heeft natuurlijk nu een forse rechtszaak waarbij ze partij is. En dus ze werkt absoluut niet mee, wat ik heel goed begrijp hoor.
Ja, ja.
En ze is sowieso heel terughoudend. Hè. Dat hebben we ook gezien bij Zomergasten.
Ja, zeker.
Maar die uitspraak die ze daar doet, daar kan ik alleen maar van zeggen, natuurlijk.
Ja.
Zo werkt het. Hè. Je bent onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen. En als dat niet bewezen kan worden, dan kan dat bij een schuldige toch tot vrijspraak leiden. En omgekeerd is dat is een ergere prijs. Daar ben ik heel erg mee eens.
Ja.
Maar om nou te zeggen dat we de afgrond inzakken met z'n allen. He, dat zegt ze toch ook?
Ja.
Dat er steeds meer crime fighters zijn bij het OM, bedoelt ze.
Ja.
Die alles zetten om iemand veroordeeld te krijgen.
Ja.
Misschien niet helemaal via de goede weg. Dat is haar strijd. Dat is een strijd die zij erg aan het voeren is tegen het OM.
Ja. Wat me opvalt in jullie artikel, nou, je hebt het over 30 interviews, je hebt heel wat mensen gesproken.
Ja.
Op een gegeven moment, je hebt dus de hele tijd dat gevecht met de advocaten zeggen, nee, ja, ik ben partijdig en ik hou me aan de regels en ik hou me aan de wet. Terwijl je toch vermoedt, zelfs eigenlijk wel weet, dat er af en toe wel eens dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar dat is dan nooit net niet bij die advocaten waar jullie op bezoek zijn.
Het gebeurt altijd bij de ander.
Het gebeurt altijd bij die ander.
Ja.
Totdat je bij, hoe heet ik weer, Pieter van der Kruis komt.
Ja.
Dat, en dan kwamen nog andere advocaten voorbij die wat eerlijker waren. Was dat ook echt zo, zoals het in het artikel staat, in die volgorde? Dat
zeker.
Je daarop,
ja? Ja, de volgorde klopt aardig in het artikel.
Okay.
Natuurlijk zitten zeker niet alle mensen erin. We hebben ook echt veel dekens, oud-dekens gesproken. Hè, van de orde van advocaten die dus voor de tuchtregels er zijn.
Ja.
Wetenschappers en... Diana de Wolf was nogmaals de eerste. Dat is echt een wetenschapper natuurlijk.
Ja.
Maar de volgorde van de opgevoerde personen... dat is wel zo dat die... Pieter van der Kruis was een soort doorbraak.
Ja.
Want die was net afgezwaaid.
Een soort spijtoptand.
Ja, dat zo noemen wij hem. Hè. Dat hebben we op eigen konto zo gezegd. Want dat zal hij denk ik zelf niet vinden.
Nee.
Maar dat is wel wat er eigenlijk uit naar boven komt bij hem... Hij is behoorlijk open en laat ook zien wat de valkuilen zijn... en hoe hij er zelf ook wel eens mee te maken heeft gehad. Echt heel eerlijk. En wij vielen inderdaad wel, nou niet van onze stoel, helemaal niet... maar het was wel fijn dat hij dat het zei. En ook niet meer zich verschool achter. Natuurlijk doe ik dat nooit.
Nee. Nee.
En je kan ook niet volgens hem huisadvocaat zijn van één hele groep, één bende. Het is hem gevraagd door de motorclub of die voor iedereen, voor alle verdachten... Nou, hij zei, no way, dat gaat niet. Dat worden tegenstrijdige belangen.
Ja.
Dat kan niet.
Volgens mij is het ook het voorbeeld van hem... dat hij één motorverdachte verdedigde... en dat dan op een gegeven moment drie stevig gebouwde mannen op het kantoor
komen.
Waarom
even langs,
En die willen het dossier, maar de meneer zat nog in beperkingen. Dat mocht niet.
Ja.
En hij gaf dat niet. Hij had zichzelf erop voorbereid, had het in een kluis gestopt. Waarna even later een andere advocaat de zaak overnam. Ja. Waarbij je dus op je klompen aanvoelt, die andere advocaat.
Die gaat het wel doen.
Ja.
Dat is wel een conclusie.
Ja. Weet je niet zeker, maar dat ligt
weet
wel
je niet
voor
zeker,
de
maar als je eerst die ervaring hebt dat ze binnenkomen de tafel ongeveer omgooien... en eisen dat ze het dossier krijgen, hè, dan kunnen ze daar informatie uithalen... die heel belangrijk is voor hoe ze dat moeten interpreteren voor hun eigen positie.
Ja.
Dat is nu ook bij het Marengo-proces een punt.
Ja.
Hè, die informatie mag tijdens beperkingen niet worden verstrekt aan derden.
Nee.
Hij had het al gevoeld, dus hij had het in het kluis gelegd. Dus kon hij ook naar eer geweten zeggen, ik kan het jullie niet geven, ik wil het niet, maar het is er ook niet.
In het Marengo-proces, daar schrijven jij en Annerie ook een artikel over deze week in De Groene.
Ja.
Daar is vorige maand, geloof ik, dat naar buiten gekomen dat het OM daar advocaten keihard beschuldigt van het lekken van informatie aan criminelen en hun omgeving.
Ja.
Advocaten zijn woedend, hebben ook jullie het leven zo zuur mogelijk gemaakt, begrijp ik. Maar je hebt het opgeschreven zoals je het hebt opgeschreven. Jullie hebben die stukken van het OM kunnen inzien.
Ja.
Daar kunnen we verder weinig over zeggen, denk ik. Dat is onder de rechter. Hè? Dat zal moeten blijken of die beschuldigingen terecht zijn.
Het is natuurlijk, heel kort kan ik er iets over zeggen. Het is naar buiten gekomen, niet via de, zoals wij dat in dat stuk zeggen, de Koninklijke Weg. Het had eigenlijk eerst naar de deken gemoeten van Amsterdam.
Dus het OM had naar de deken moeten gaan.
Die klacht vanuit het OM moeten onderzoeken van dat vermeende lekken. En wat natuurlijk een hele zware beschuldiging is, echt heel zwaar. En ze hebben het eigenlijk toch, is het eerst in de pers gekomen, zodat de advocaten werden overvallen. En dat is geen prettige ervaring uiteraard.
Een streek, zeggen
een
de advocaten.
Een streek, en ze zijn dus ook woedend. En het lastige voor hun is dat ze daar nu niet inhoudelijk op kunnen reageren. En,
waarom niet?
Nou ja, dan komt het toch weer aan op dat beroepsgeheim. Hè, dan heb je het over stukken, en dat gebeurt in de rechtszaal. En ze kunnen... dus niet inhoudelijk dat gaan weerleggen. En ze wachten nu allemaal het onderzoek af bij de deken. Dus het is nu wel bij de deken gekomen. Het duurt wel even, flink. 2-3 maanden.
Ja.
Dus zoveel kan je niet over zeggen. Nou, de schaduw is een ander ding. is ook heel veel om te doen.
Ja, dat toen ze nog op zoek waren naar Ridouan T. zijn twee advocaten door het OM geschaduwd, omdat ze dachten dat ze naar hem toe gingen. Ja, advocaten hebben een vertrouwensrelatie met de cliënt, de geheimhoudingsplicht, daar mag helemaal niemand zich mee bemoeien. Maar ook daar zijn uitzonderingen als er iets heel ernstigs is waar iemand van verdacht wordt. En het zou kunnen dat dit onder die uitzonderingen valt.
Zo heeft het OM het ook gemotiveerd, uitzonderlijke opsporingssituatie.
Ga ik weer terug naar die Pieter van der Kruis, want dat vond ik wel grappig. Want die zegt dan op een gegeven moment, kijk, zo'n verdachte zit in beperkingen. Dat moet ik misschien nog één keer uitleggen. Dan is het onderzoek dus nog zo spannend voor het OM dat ze niet willen dat de verdachte met wie dan ook communiceert. Nee. Maar de advocaat mag altijd wel. Dat is het ene telefoontje.
Het ene telefoontje,
wat je mag doen. Ja. En toen zei zo'n verdachte tegen Pieter van der Kruis of die door wilde geven aan zijn familie dat de paarden weg moeten.
Ja.
En dat heeft die schat gedaan.
Ja.
En dat bleek een codeboodschap te zijn.
Ja. En dan heeft hij dan bijvoorbeeld in dat gesprek, zei hij dat, heb ik later wel spijt van gehad. Want het ging waarschijnlijk om een arsenaal wapens. Dat waren dan de paarden. Die moesten zo snel mogelijk weg, want er kon elk moment een inval komen of iets dergelijks. Maar dat kon hij toen ook wel weten, maar hij heeft het toch gedaan.
Ja.
En dat is dus het ingewikkelde, dat is die druk.
Ja.
Je hebt een relatie, je wilt toch een beetje prettig met elkaar omgaan. Een beetje pleasen. Nou ja, dat manipuleren hadden we het in het begin over.
Ja. Ja, iets anders wat hij ook noemt is, een verdachte heeft het gedaan, denkt de advocaat misschien ook wel, maar ga het alsjeblieft niet tegen de rechter vertellen, want je werkt jezelf in de nesten. Dus dan wordt heel bewust geadviseerd, hou jij je mond dicht, ik doe het woord wel bij de rechter.
Ja.
En daarmee probeert hij dan een schuldige verdachte, tenminste vrij te pleiten.
Ja.
Dat is ook zo'n hellend vlak, hè?
Ja, dat zegt hij ook, dat het hellend vlak is, hè? Dat je... Ja, je hoeft natuurlijk iemand niet aan te sporen om allerlei dingen te zeggen die niet handig zijn. Maar dat is nou net het... daar zitten nou al die grenzen.
Ja.
Je mag natuurlijk niet vals alibis gaan ondersteunen, die mensen inbrengen. Dat moet je tot bepaalde hoogte zelf ook onderzoeken als advocaat. Je mag niet liegen.
Ja.
Al die dingen horen daarbij.
Ja. Ja. Tot slot wil ik... Iets anders met je aanraken. 50 jaar geleden, dat schrijf je ook in een ander artikel, geloof ik, niet in dit artikel, was strafzaken, had nog nooit iemand van gehoord.
Ja.
Bij wijze van spreken, ik herinner me nog de jaren 70 dat alleen de Telegraaf over strafzaken groot uitpakte. En de keurige kranten als de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Die af en toe klein berichtje. Nou, die tijd is wel helemaal voorbij. En zeker sinds advocaten in talkshows zijn gezeten. Het is... echt wat je noemt hot geworden, strafrecht.
Ja, het is sexy.
Wat moeten we daarvan vinden?
Eigenlijk vraag je dus ook waarom de media er zo ontzettend bovenop zitten.
Ja, nou ja, kijk, aan de ene kant snap ik het wel, omdat je hebt natuurlijk altijd krimis gehad. En dat is in feite een fictie van hetzelfde. Alleen gaat het dan niet over de advocaat, maar over de misdaad uitzoeken. Dus dat het sexy is voor ons gewone brave burgers, dat je eens een keer lekker over de schreef gaat.
Ja.
Dat is altijd zo geweest. Maar op een gegeven moment komen we met name die echte strafzaken in het...
Nou, het heeft een paar dingen. Dus zeg maar, de georganiseerde misdaad is heel erg toegenomen, groter geworden. Veel wijder vertakt, ook mondialer. Vroeger hadden we zeg maar pistolenpaaltje, dat is niet mijn tijd.
Ja.
Nou, dan krijg je een beetje generatie Bruinsma-Holleder. Dan komt de generatie waar we nu naar kijken, Marengo-proces. Dus het is forser en gelaagder en ingewikkelder met veel meer belangen en geld.
Ja, maar is dat een reden om er meer aandacht aan te geven?
Ja, nou dat denk ik wel, omdat het ook wel toch wel maatschappelijke problematiek vertegenwoordigt. Het misdaadverslaggeving was natuurlijk vroeger inderdaad iets voor de Telegraaf alleen. Maar... ik vind het wel interessant, bij Holleder zag je het heel goed. Die werd bijna een knuffelcrimineel. Hoe kan dat nou weer?
Ja.
Nou ja, dat heeft wel te maken met... een soort van boeiende figuren, vinden sommigen. Het zijn soms charismatische, beide kanten hebben. Een beetje tweekoppig. In dat stuk haal ik ook Hans Boutoyer aan. Dat is een socioloog. En die zegt ook, het heeft twee kanten. De psychologie van de figuur, de psychopaat, dat is spannend. Maar ook de sociologie. Dat we ons bij dit soort extreme moraliteit, van tussen goed en kwaad, daar laten we ons graag aan toetsen. Het is zo duidelijk kwaad. En we weten het zelf allemaal niet meer, zegt hij. Het is een beetje... verdampt, we hebben geen kerk meer, ik heb verklaard het een beetje zo.
Mm-hmm.
Dus die rechtszaken zijn eigenlijk voor ons een soort ja, theaters van moraliteit geworden.
Ja, ja, de oude kaders waarin de moraliteit werd vastgesteld, ja, die zijn een beetje weggevallen. En nu is de strafrechter, de rechter, die is eigenlijk vertegenwoordigt onze moraal. Ja. Daar toetsen wij onze ideeën
dat
over moraal
aan.
Dat
is een beetje wat ik ook bij hem hoor, maar dat ik ook vind. Hij noemde trouwens ook een mooi woord. Het heeft iets lustvols.
Zeker.
Om dat te volgen of erbij te zijn. Je kan als publiek ook een rechtszaal bezoeken en erover te lezen. Nou, als je het eenmaal erin duikt, is het heel spannend. Zou die het gedaan hebben? Hoe gaat het lukken? Dus het is, ja, het is ook de whodunit van de film. Ja. Maar dan echt.
Ja.
True crime, dat vinden mensen prachtig. Ja.
Terug naar jullie artikel, een beginvraag. Ben je er nou veel wijzer van geworden en in welke zin? Dus waar ben je achtergekomen door die zoektocht?
Nou, dat zijn wel die geweldige grote vragen. Nou, zeker wijzer. Want ja, we hebben natuurlijk een hele gang doorgemaakt om verder te komen. Dus het is heel interessant dat je ziet dat het eerst niet lukt en dat je door een muur moet.
Ja, als je kijkt naar je beginvragen.
Ja.
Wat is er van voor jouw gevoel echt beantwoord?
Nou, wat er beantwoord is dat ik begrijp heel goed wat partijdigheid is. En dat die leken vraag, hoe kan dat? De lustmoordenaar enzovoort, dat kan ik nu, dat antwoord, dat kan ik heel goed begrijpen.
Ja.
Veel gelaagder is dat. Het is nou eenmaal de rol die je te spelen hebt in de rechtsstaat.
En dat heeft ook een zinnige rol.
Zin en dat je dus daarmee je geweten kan uitschakelen, dat begrijp ik ook. Mm-hmm. En dan hebben we het natuurlijk over dat grensoverschrijdende grijze gebied onder druk van criminelen die je verdedigt. Nou, daar ben ik wel heel wat wijzer over geworden. Dat is hartstikke zwaar en het gebeurt.
Ja. Die druk is enorm.
Ja, soms. Die is enorm. En je zit ook als advocaat, dat zie ik ook heel goed, tussen twee vuren. Aan de ene kant heb je het OM. Aan de andere kant heb je die wereld die vertegenwoordigt die cliënt. Nou, daar zit je tussen. Dat is niet makkelijk. Maar je moet het wel goed doen en blijven doen. Het is heel ondermijnend als je dat toch gaat overschrijden. Ja, dan krijg je dat vertrouwen. Dat hebben zij ook waar te maken. Wat de burgers hebben in de rechtsstaat.
Ja. Nou, we volgen het allemaal in het Marengo-proces, want daar wordt het op het scherpst van de snede nu uitgevochten.
Ja.
Margreet Vochtelo, dankjewel voor dit gesprek.
Zeker.
Lees het deze week in De Groene. En lees ook een profiel van Harriet Reker, de burgemeester van Keulen. Dat moet ik op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Harriet Reker, ik weet het niet. Die 4 jaar geleden een aanslag overleefde van een rechtsradicaal en nu opgaat voor een nieuwe termijn. Want het is belangrijk dat de samenleving geen millimeter naar rechts verschuift. En een portret van de Republikeinse Partij. De partij die een beweging is geworden. Die begint en eindigt met 1 man, Donald Trump. Kunt u lezen. Met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Anda Silva en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.